Dit is de podcast van Horses.nl. Wat gebeurde er de afgelopen week in de paardensport en fokkerij? Wat viel erop en wie viel eraf? We praten hier in 20 minuten bij over het laatste paardennieuws. Van dressuur en springen tot mennen en eventing. En van keuringen tot hengstencompetities en veilingen. Welkom bij de week van Horses.nl.
Hallo, mijn naam is Mirjam Hommes en welkom bij de week van Horses. Allereerst, vergeet niet om je te abonneren in je favoriete podcast-app, dan mis je voortaan geen uitzending. We zijn onder meer te vinden op Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts en YouTube. Vandaag is aangeschoven Dirk Willem Rosie. Welkom Dirk Willem.
Dankjewel, wat een feest om terug te zijn bij Horses en bij Paardenkrant.
Nou, dat vind ik ook ontzettend leuk dat je er bent. Dirk Willem. Jij was in Brabant afgelopen weekend bij de Dutch Masters CQ Indoor Brabant. En de mensen die niet in de Brabanthallen waren, die hebben jou vast gehoord als ze naar Clip My Horse keken. Want jij was ook de commentaarstem bij het springen. Heb je genoten?
Ja, dat is inderdaad zo'n voorzetje. Zo'n vraag waarvan je het antwoord eigenlijk al weet. Nou ja, in de overtreffende trap, ja. Dit zijn historische momenten waar we het nu over hebben. Niet zomaar genieten, maar iets beleven wat paardenmensen hoogst zelden beleven. En wat ze ook gelijk in een soort van officieuze wereldranglijst voor zichzelf plaatsen. En een ranglijst waar ik bijvoorbeeld Libero H. en Jos Lansink in heb staan, toen ze in 1994 de wereldbeker wonnen. En laat dat nou precies in diezelfde hal, ongeveer op dezelfde plek zijn geweest, waar Willem Greven met HWTN een onvoorstelbare krachtsinspanning inleverde. En deze Rolex Grand Prix won op een manier respect is een te klein woord, maar waar je echt helemaal stil van wordt. Hij zelf trouwens ook.
Hij zelf ook, ja.
Ja, hij kon nauwelijks woorden vinden om tot uitdrukking te brengen wat dit voor hem betekende.
Nee, want jij zegt, ik zet het op één lijn met de overwinning van Jos Lansink in 1994. Is het zo zeldzaam? Is het zo'n unieke prestatie? Kun je uitleggen waarom?
Nou, het unieke eraan is dat Willem, net als Jos Lansink destijds, het tegen de absolute top van de wereld opnam. Die ook absoluut naar dit moment had toegewerkt. Dat is iets anders dan zomaar een internationaal concours. Springruiters in zijn algemeenheid zijn natuurlijk managers van hun paarden. Dus die hebben een planning, die kijken vooruit en die weten, dan wil ik echt op mijn best zijn. Nou, de allerbeste ruiters van de wereld met de beste paarden, die wilden in Den Bosch op hun best zijn. Ja. En dat was met Jos Lansink destijds uiteraard ook zo, met de wereldbekerfinale, die toen een nog grotere positie innam sportief gezien dan nu we ook andere grote competities hebben. En een andere overeenkomst was dat een paard won waarvan we lange tijd dachten dat die wel een heel goed paard was en er wel overheen kon, maar niet het vermogende paard dat overal overheen kon. En Libero H was wat dat betreft nog wat duidelijker dan Highway. Libero die kroop als het ware over het 1.30 en het 1.35 en het 1.40 en we vonden het allemaal een heel fijn paard. Maar in die tijd dachten we niet dat hij een wereldbeker zou gaan winnen, absoluut niet. En het was ook met de aller uiterste krachtsinspanning dat Libero toen won en zijn benen in de okser moest steken, omdat hij gewoon op zijn tenen eroverheen kwam. Hè? En, maar dus wel het allerhoogst haalbare voor zijn ruiter binnensleepte. En, ja. en Highway deed dat eigenlijk ook.
Maar Highway heeft zichzelf wel bewezen als een steady kunner op dit niveau, inmiddels het afgelopen 10 maanden.
Ja, maar toen hij in Rotterdam vorig jaar in de voetsporen van Grandorado ging treden, op dat moment, voordat hij die grote prijs won, was niemand zover om te zeggen, nou, hij gaat vandaag of zondag de grote prijs van Rotterdam winnen.
Nee, dat is duidelijk.
En niemand was zover om te zeggen, nou, volgend jaar wint hij de Rolex Grand Prix in Den Bosch. Dus hij heeft zich wel echt doorontwikkeld. Ook, laten we zeggen, tot verbazing, maar wel tot grote tevredenheid van Willem, dat Highway zich zo heeft doorontwikkeld. En geen enkele ruiter zal voorspellen van zo'n soort paard, dat hij inderdaad volgend jaar of volgende maand dat extra treetje zal gaan zetten. En elk paard moet dat dan elke keer maar weer bewijzen. En de meeste bewijzen het niet. Nee. En kunnen het niet. En Highway en destijds Jos Lansink met Libero bewezen het wel. En dat is een sensationeel moment dat een paard zo alles wil geven voor zijn ruiter.
Ja, en daar mogen we dan ook best even een feestje over vieren.
Ja, en ik moet er nog één ding aan toevoegen. Dat komt niet vanzelf. Dat is misschien een open deur, maar dat kan dus alleen als die ruiter, Jos Lansing destijds met Libro en nu Willem Geven met Highway, als die echt een plan voor dit specifieke paard hebben en dat ook uitvoeren. Dus je ziet Willem ook heel veel oefenrondjes rijden, trainingsrondjes rijden, terwijl anderen voor de prijzen aan het sturen zijn. Zie je hem zijn paard een lokkere, fijne, losse ronde geven om lekker los te worden, om zich vertrouwd te voelen, om op te bouwen, om niet het laatste te hoeven geven, om vertrouwen te krijgen enzovoort. Dat zie je Willem heel vaak doen.
Ja.
En opeens, als het zover is, als het kan, dan ontketent Willem in een monster die Hendrik van Ekman verslaat met zijn beste paard. De nummer 1 van de wereld tegen het paard dat ook de nummer 1 van de wereld is. Dat is toch ongelooflijk.
Ja, en zeker omdat die gewoon heel, heel erg hard gingen. En iedereen dacht dat ze zouden winnen.
Ja, en als echt oranje klant vond ik het dan weer heel erg vermakelijk om voor de tweede keer in zeer korte tijd de nummer 1 van de wereld, wat ik een sympathieke vent vind, daar gaat het niet om, maar het is wel een Zweed, zeer beteuterd op zijn neus zag kijken omdat een Hollander hem iets had afgepakt waarvan hij dacht dat hij het had.
Ja, want dat gebeurde 2 weken geleden ook, ja.
Ja, Göteborg was het Lars Kersten die opeens een fractie sneller bleek te zijn, terwijl Hendrik was echt al een Zweeds feestje aan het vieren in zijn hoofd, hoor. Daar in Göteborg, ja. in een kolkend Scandinavium. En hij wist ook na afloop eigenlijk nauwelijks woorden uit te brengen voor wat hem daar was overkomen. En precies hetzelfde gebeurde in Den Bosch. Maar dan met Willem Geven als de persoon die hem dat afpakte.
Ja, het was heel bijzonder om naar te kijken, inderdaad. Het gaat natuurlijk niet alleen om ruiter en paard, maar mijn collega Esther Berendsen die heeft voor de Paardenkrant ook uitgebreid met Cameron Nijhoff gesproken. Natuurlijk een van de eigenaren van Highway, die samen met Jeanette Nijhoff ervoor gepleit heeft om Highway toch maar te houden, terwijl de andere helft van de familie voor verkoop was. Mm-hmm. Dat is ook natuurlijk iets waar we wel even bij stil mogen staan, dat dat paard behouden is en dat Willem daar zoveel successen mee kan vieren.
Ja, dat kenmerkt de familie Nijhoff in generaties. En als je het nou hebt over lange adem, ik ken geen familie of bedrijf met zo'n lange adem. En dat gaat echt al terug naar de jaren van Calvados en Burggraaf en dat soort hengsten. Ook toen was het denk ik Nijhoff senior die zei, nee, mijn beste paarden hou ik. En, ja. En er zijn er een paar meer in Nederland. Het is niet zo dat Nijhoff de enige is, hoor. Kees van Hoetelaar verkoopt ook liever zijn huis of zijn auto dan zijn beste paard. En de VDL-stut, de familie van de Laagweg, heeft ook altijd de paarden gehouden. Hè. Dus het is niet zo dat ze daarmee de enigen zijn. Maar ik vond de prijs die ze daar vrijdagavond kregen, hè, als paardensportman van het jaar, de hele familie Nijhoff, een zeer, zeer, zeer terechte. En hun filosofie als familiebedrijf die dat in generaties denkt en alleen maar in de toekomst investeert en daarmee ook de toekomst zeker stelt, dat vind ik een zeer bewonderenswaardige. Want elke keer weer staan ze dus bloot aan de verleiding om zo'n paard als Highway voor heel veel geld te verkopen. En elke keer weer doen ze dat niet. En ik weet zeker dat ze een aantal keren financieel daarmee echt een strop hebben gehad. Hè, omdat zo'n hengst in de dekkerij gewoon niet heeft teruggebracht wat die individueel gesproken had kunnen opbrengen als ze hem hadden verkocht. Maar ja, als geheel, als totaal bedrijf, hebben ze daarmee gewoon wel een zeer duurzame filosofie neergezet. Waarmee je tot in generaties doorgaat met hoge kwaliteit hengsten, met sperma dat goed te verkopen is, mondiaal te verkopen is. En op die manier hebben ze een solide bedrijf, ook al zien ze dan af van individuele verkoop.
Ja, op de lange termijn betaalt zich dat dan toch uit. Ja. Dat is zeker waar. Nou, we hebben allemaal ontzettend genoten, denk ik, van die Rolex. Daar was natuurlijk niet alleen Willem Geven die daar heel fenomenaal rondreed, maar ook Harry Smolders met Urikas van de Kattenvennen, die in een vrij gemakkelijk uitziend barragerondje toch eigenlijk hartstikke snel bleek te zijn. Petra Trommelen die heeft een interview met hem gedaan over onder meer Monaco, Urikas, de Globals en de weg naar de Rolex. Hmm. En dat staat ook in de Paardenkrant van deze week. Wat vind jij van Urikas?
Nou ja, ik ben al voorzitter van de Urikas fanclub nog voordat hij het hoogste niveau sprong. Dat is omdat het bijzondere aan die hengst is dat hij uitzonderlijk gefokt is en ook uitzonderlijk presteert. En als het fenotype van een hengst eigenlijk één op één gelijk staat aan het genotype, aan zijn afstamming, dan vind ik dat altijd een sterke voorspeller van hoe die als hengst zal zijn. En daarom was ik gewoon een fan van hem. Dat geldt natuurlijk wel voor meer fokdieren, maar bij hem vind ik dat heel specifiek. Ik hou ook van zo'n instelling. Ik hou van een paard dat op stal en in de omgang een soort poes is, een soort bij je op schoot wil gaan zitten, maar in de ring een krijger is. Nou, dat is Urikas, hè. Dus ik heb een filmpje over hem gemaakt, omdat ik zo'n fan van hem ben. En toen hoorde ik in de aanloop van het maken van het filmpje van Harry dat zijn zoon hem wel zou kunnen rijden, zo braaf is hij. En toen zei ik tegen Harry, maar als we dat filmpje gaan maken, dan wil ik ook dat je zoon hem rijdt.
Ja.
En toen dat knulletje van, ik geloof dat hij 11 is of zo, of 10, ik weet het niet. Die heeft gewoon lekker zo'n rondjes gereden op het trein van Harry zelf met Urikas. En je zag gewoon dat Urikas veranderde van, oh, ik heb nou een knulletje van 10 op mijn rug. Nou moet ik hem even helpen met dat galop aanspringen, weet je wel. Ja, het is gewoon aandoenlijk om te zien. En dan te bedenken dat hij in de ring zo'n krijger is. Hè? Dat vind ik het mooie. Dat vind ik het mooie.
Ja.
Harry had wel een heel bijzonder Dutch Masters, moet ik even aan toevoegen. Op vrijdag werd hij geëerd als ruiter van het jaar, terecht, voor de derde keer.
Ja.
Op zaterdag maakte hij een smak met DS de Kerglen in een dikke toerproef, de Audi-proef, op een manier dat je denkt, gaan we naar het ziekenhuis? Zo hard, hè?
Oké. Okay. Ja.
En, maar goed, uiteindelijk bleek er niks aan. Ik denk dat hij even zijn lucht kwijt was. En met DS was ook helemaal niks aan de hand. Maar het was wel even een echt serieus schrikmoment. En dan zondagmiddag zo op het podium rijden, dat is grote klasse.
Ja, zeker. Ja. Dus de ruiters hielden het hoofd koel. En bij de paarden speelt dan toch het innerlijk een ontzettend belangrijke rol. Is dat de conclusie die we kunnen
trekken? Ja, dat is de ellende van fokkers. Ik ben er zelf een. We zijn zo getraind om te kijken naar de buitenkant, naar datgene wat we zien, hè, in beweging, het exterieur en de manier van springen. Aan het eind van het liedje gaat het altijd over het interieur, wat er van binnen aan kwaliteit aanwezig is. En helaas duurt het altijd vrij lang voordat je dat echt te zien krijgt.
Ja, mooie woorden. In Den Bosch was er natuurlijk niet alleen springen, waar we allemaal zo ontzettend van genoten hebben. Er was ook dressuur, de wereldbeker dressuur, die gewonnen werd door Isabel Wert voor Lottie Fry en Emily Scholtens. Jij hebt daar ook van alles van gezien, volgens mij, Dirk Willem. Wat viel jou daar op?
Nou ja, Mirjam, ik ben inderdaad toch een oude man. Dus ik behoor tot de generatie die beide mooi vindt, die eigenlijk alle takken van paardensport mooi vindt. Dat zie je steeds minder. Maar ik zou ook niet kunnen kiezen tussen het een of het ander. Dus inderdaad, ik heb dressuur met zeer veel plezier en vooral interesse gevolgd. Ik vind dressuur altijd interessant, omdat er altijd een soort van spanningsveld zit tussen datgene wat je ziet gebeuren in de ring en wat juryleden daar dan vervolgens mee doen. Dat zijn namelijk ook maar gewoon mensen. En die hebben een enorm moeilijke taak en eigenlijk een onmogelijke taak, zoals we allemaal wel weten. Alleen, ik ben bang dat de laatsten die dat zullen erkennen, dat de juryleden zijn, dat ze een onmogelijke taak aan het uitvoeren zijn. Lijkt me ook lastig om dat toe te moeten geven, want op hetzelfde moment kun je haast je taak bijna niet meer met goed fatsoen uitvoeren. Maar ze houden dus eigenlijk de façade nog hoog, dat ze dat echt allemaal goed kunnen doen en verantwoord kunnen doen. En ik vond dat deze wedstrijd maar weer eens aangaf dat ze dat niet kunnen. Hè? We herinneren ons bijvoorbeeld Everdale, die in Amsterdam met vlag en wimpel de kuur won met 88,18%.
Ja.
Met vlag en wimpel. En nu zagen we een Everdale die eigenlijk beter liep dan in Amsterdam. Maar hij liep iets meer op lengte, was iets minder spanning in de aanleuning, iets minder spanning in het lijf. En ik vond het een aangenamere proef om naar te kijken in Den Bosch. Maar ja, ik ben ook weer niet de man die alle wijsheid in pacht heeft. Net als alle andere mensen. Je kijkt naar een bewegend object en dat is onmogelijk om dat echt objectief te registreren. Maar naar mijn mening liep hij dus in Den Bosch eigenlijk minstens zo fijn en zo goed als in Amsterdam. Kreeg alleen 6% minder percentage. En ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat de juryleden mee hebben gekregen welke mestkar Lottie Fry over zich heen heeft gekregen na haar overwinning in Amsterdam.
Ja.
Met dank aan onze voormalige, of aan onze collega's, aan mijn voormalige collega Chris Hector en Jan Tunjes van St. Georg.
Uit Duitsland, ja.
Die werkelijk schandalig, naar mijn mening. Ik ben zelf journalist geweest. Schandalig keer zijn gegaan, ook over Lottie Fry, hè? Niet over de beoordeling van die proef, nee. die gewoon te hoog was in Amsterdam. Dat was gewoon precies. Iets te veel. Hè? Ze schoten een beetje uit, die juryleden, want het paard was kort in de hals en was een beetje hoog in het kruis en zo. En dat mag dan inderdaad niet 88 enzovoort opleveren. Maar dan heeft vervolgens Lottie Fry krijgt het te verduren. Die kan niet paardrijden, weet je? Journalisten die dan beweren dat Lottie Fry op de verkeerde weg is en het verkeerd paard rijdt en het grenst aan dierenmishandeling. Ja, ik vind dat van een schandaal. En ik kan me dus niet aan de indruk onttrekken dat de juryleden dat hebben gelezen.
Ja, maar die hebben haar natuurlijk ook onder de bus gegooid in Amsterdam, om het maar even zo te zeggen.
Inderdaad.
Met hun beoordeling hebben zij haar kwetsbaar gemaakt.
Ja, blootgesteld aan deze mestkar die Lottie over zich heen kreeg. Dat is overigens geen vrijbrief voor journalisten om zo tekeer te gaan, maar tegelijkertijd heb je gelijk en hadden die juryleden dat goed kunnen maken door gewoon een adequate beoordeling van Everdale erop los te laten en niet nou weer de andere kant uit te schieten. En voor een betere proef met een betere aanleuning, een vriendelijker aanleuning, met iets meer lengte erop. Het paard heeft de hals die heeft. Everdale heeft een wat lastige voorkant om daar echt de gewenste lengte in te krijgen en het paard op de gewenste manier in aanleuning te laten lopen. Daar eerder tegen Rick Helming ook over gezegd, hè, toen hij mij daarna vroeg van, joh, elk paard neemt zichzelf mee de ring in, zoals die gebouwd is, zoals die eenmaal is, de natuurlijke eigenschappen. En dat is met Everdale ook zo. Dat moet je niet te min verwerken in een oordeel. En mijn idee was dat de juryleden nu, na hun uitschieter naar boven in Amsterdam, nu naar beneden uitschoten en eigenlijk voor de veilige haven kozen. Kijk, Isabel Weert laten winnen, daar kom je altijd mee weg, snap je? He, dus heeft Isabel gewonnen met een paard dat niet stapt, dat slecht stapt, onvoldoende stapt, dat ook met kruis omhoog loopt, dat ook een beetje op de voorhand loopt, dat eigenlijk continu naar mijn idee, he, ik ben maar een bescheiden persoon, maar naar mijn idee eigenlijk steeds aan de hoge kant gewaardeerd wordt, gezien het beeld wat je ziet. Maar ik vond het dus niet juist dat Everdale nou in één keer de hit zeg maar, van Amsterdam te verduren kreeg.
Maar dan heb je het dus. Dan vergelijk je twee wedstrijden. En de vraag is natuurlijk of je dat moet doen. Ik denk dat je gelijk hebt hoor. Met dat de juryleden geschrokken zijn van wat daar gebeurd is. En nu de andere kant op zijn gegaan. Maar als je kijkt naar een paard waarvan je zegt. Hij heeft een wat ongelukkige hals om echt perfect in de aanleuning te lopen. En je zet daar tegenover dat juryleden moeten waarderen wat ze zien. Dan denk ik. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ja. Als ik met mijn functioneel, maar niet spectaculair stappende Friese merrie in de basissport een middenstapje laat zien, wat verder prima is, maar mijn paard kan niet beter, dan krijg ik daar misschien een 7 of een 7,5 voor. En mijn verenigingsgenootje die op een goedgekeurde KWPN-hengst een jong dier rijdt, die voor een 10 kan stappen, die krijgt een 9 of een 10. Want dus wat de jury ziet, is wat ze beoordeelt. En ik kan daar ook prima mee leven. Maar in hoeverre zie je dat dan op dat niveau terug? Moet je een paard vergeven voor zijn beperkingen in zijn bouw?
Ja, nou, dat is absoluut een interessante vraag. En in alle gevallen moet het protocol van de FEI leidend zijn. Want dat is het enige waar we ons aan vast kunnen houden. En inderdaad, in dat protocol staan dingen over de houding, staan dingen over de aanleuning en de neus op de loodlijn. En gimbeltje daarvoor bij voorkeur, de lichte aanleuning, staat ook dat het paard in de achterhand moet zakken en moet reizen in de voorhand. Dus als een paard met de kruis hoog loopt en kort in de hals wordt, dan moet dat afgestraft worden. De vraag is altijd in hoeverre. Moet je dat afschaffen? Ja. En hoe zit het met de dingen die dat paard heel goed doet? Als hij bijvoorbeeld voor een 10 of een 11 de overgangen loopt. En voor een 10 of een 11 piaffeert. Voor een 10 of een 11 wissels loopt. Hoe ga je dan om met de aftrek voor de andere dingen die je ziet? Dus dat zijn allemaal dingen die zijn, zoals de Duitsers noemen, abwegig. Hè? Dus je moet dat afwegen. En daar kun je natuurlijk over van mening verschillen. Dat maakt het ook extra noodzakelijk om zo specifiek mogelijk afspraken daarover te maken. Wat de FEI en de juryleden weigeren te doen. Hè. Nog steeds is er niet een nauwgezet tot in detail beschreven protocol voor dit soort zaken. Maar wat je zoekt naar aanknopingspunten. Het FI-protocol is het aanknopingspunt. Maar ik heb ook als aanknopingspunt die proef van een paar weken geleden in Amsterdam. Die je gewoon één op één met elkaar kan vergelijken. En dan luidt mijn conclusie. Het kan niet zo zijn dat als je die twee met elkaar vergelijkt. Dat Amsterdam dan 88 en nog wat is. En Den Bosch 6% lager. Dat kan niet zijn.
Nee. De conclusie, er is nog veel te doen in de jurering.
Ja, als we het straks gaan hebben over het verhaal van Gerda Verburg, dan gaan we het hebben, wat mij betreft, over het axioma, het basisprincipe, de grondwet van het menselijke handelen, dat je altijd eerst naar jezelf moet kijken. Wat kan ik doen om de zaak te verbeteren? En juryleden, die moeten ook bij zichzelf beginnen. Wat kan ik doen? Wat kunnen wij met z'n allen doen om dit te verbeteren? En dat moment is nog niet aangebroken.
Nee, die keuze voor zelfreflectie is nog niet gemaakt.
Nee.
Dat is jammer, want er zijn genoeg mogelijkheden om te verbeteren, tegenwoordig. Er wordt goed onderzoek naar gedaan. Ja, dan zouden we toch hopen dat daar binnenkort meer stappen naartoe worden ondernomen. Jij had het al over Gerda Verburg. Het is misschien wel leuk om dat even te vertellen. Er staat deze week in de Paardenkrant een kettingbrief van Gerda Verburg. Zij is natuurlijk CDA-corrivee, voormalig minister van Landbouw, maar tegenwoordig voorzitter van de sectoraat paarden. En zij schrijft een brief waarin ze onder meer ingaat op soms wat kwalijk gedrag, bijvoorbeeld aan de ring of richting juryleden of richting officials van mensen. En ze zegt, jouw gedrag is nooit de schuld van sociale media of van politici. Als je alleen met paarden omgaat om te winnen of er veel geld aan te verdienen, stap er dan vanavond nog uit. Hufters horen niet thuis in de paardenwereld. Ik vond dat wel een lekker statement. Wat vond jij van de brief?
Ja, nou, dat is absoluut een noodzakelijk statement in deze tijd. Waar hufterigheid eigenlijk in alle facetten van de maatschappij oprukt, om het zo maar even te zeggen. En daar past maar één maatregel tegen. En dat is actie ondernemen. Hè. Hufterigheid gaat nooit weg. Door te negeren of er bang voor te zijn of ervoor weg te lopen. Het gaat weg door het aan te spreken en aan te pakken. En de hufters onder ons ook te pakken te nemen. En de pakkans daarvoor te vergroten. Niks menselijks is de mens vreemd. En dus zul je de mens ook zo af en toe gewoon echt in zijn hok moeten stoppen. En moeten zeggen, dit kan zo niet. Vandaar dat de KNS zo goed op weg is met opleiding van toezichthouders en met het begeleiden van toezichthouders. En alle toezichthouders die slecht bejegend worden, die moeten ook vooral ondersteund worden. En de mensen die dat doen, die moeten ook echt bestraft worden, reglementair bestraft worden.
Ja, er moeten sancties zijn.
Ja,
want jij bent zelf ook toezichthouder. Heb jij dat soort dingen al meegemaakt?
Ik heb de opleiding gedaan. En ik heb de badge binnen om toezicht te houden. Het is er gewoon door allerlei praktische omstandigheden nog niet van gekomen. Maar het staat op mijn lijst om dat te gaan doen.
Ja.
En als ik aan de slag ga, dan ga ik er ook een blog over maken. En die ga ik aanbieden aan de redactie van Horses. En als jullie willen, mogen jullie hem plaatsen.
Nou, dan gaan we die eens even kritisch lezen. Dan zullen we daar eens even een klap op geven. Nee, heel leuk. En wedstrijdorganisaties, jullie weten, Dirk Willem Rosie kan wellicht toezicht houden bij jullie. Kijk even in de KNS-app om daar gebruik van te maken. Wat nog wel leuk is om te melden over de dressuur in Den Bosch was natuurlijk ook Emily Scholtens, die met Indian Rock weer naar een nieuw persoonlijk record liep. Mooie hengst. Zij heeft in de Paardenkrant gesproken met Ellen Liem. En ze zegt daar ook iets over hoe paardrijden en dressuur eruit zou moeten zien en waar zij naar streeft. Dus dat is ook heel erg leuk om te lezen. Wat vond je van hun optreden, Dirk Willem?
Ja, ik was echt blij verrast dat Indian Rock weer een stap heeft gezet. Weer stappen heeft gezet. Je vergeet elke keer dat als een paard één keer Grand Prix loopt of het hoogste niveau heeft bereikt. Er zit er iets in je systeem van, oh, dat paard loopt Grand Prix. Oh, dat paard loopt het hoogste niveau. Klaar, weet je wel. Nee, helemaal niet klaar. Het is
dan
net
begint
begonnen,
het pas, ja.
Het is net een dierenarts die is afgestudeerd. Die is dierenarts, ja, maar is hij echt een hele goede dierenarts waar je je paard altijd aan toevertrouwt? Of heb je liever dat een ervaren dierenarts meekijkt? Nou, dat laatste is dat natuurlijk het geval. Dus je bent altijd als jong persoon of als jong paard heb je een soort van startkwalificatie. Maar daarna heb je nog heel veel te leren. En dat is met een Grand Prix paard ook zo. En Indian Rock ontwikkelt zich door. Hij wordt sterker. Hij wordt uitgebalanceerd. Wat ik vooral beter vind is de galop, de oefeningen in galop, waar hij zichtbaar wat moeite mee had met de wissels. Dat gaat er steeds wat makkelijker uitzien. Hij was altijd al ongelooflijk elastisch in zijn bovenlijn. Mm-hmm. Waardoor hij, ondanks het feit dat het helemaal niet zo'n enorme powerhouse is van achter, toch heel mooi piaffeert en heel mooi gaat zitten en echt het klassieke beeld toont. Dat gaat hem allemaal steeds makkelijker af. En ik vond, ik heb haar ook nog even gesproken, Emily, en ze zei, ja, ik heb wat geëxperimenteerd met zijn energie in de Grand Prix. Zo zei ze het. Hè? Dus de eerste proef voorafgaand aan de kuur had ze gebruikt om wat dingen uit te proberen met de energie van haar paard. En ja, dat kan ik me zo voorstellen dat je met een paard dat nog niet heel lang op dat niveau loopt. Dat je dan wil kijken van ja, waar kan ik het allemaal nog ietsjes, waar kan ik ietsjes meer gas geven en waar moet ik eigenlijk een beetje van het gaspedaal afblijven. En zo had ze een beetje zo geëxperimenteerd in de Grand Prix en het mondde uit inderdaad in een fantastische kuur. En daar krijgen we toch wel Parijse gevoelens bij als je dat zo ziet.
Ja.
Zoals we natuurlijk ten aanzien van het springen ook Parijse gevoelens hebben gekregen. Bij Willem Geven, bij Harry Smolders, bij Michael van der Vleuten. En wat mij betreft als outsider Kim Emmen met Imagine.
Ja, dat gaat heel hard met die combinatie.
Ja, en in dressuur blijft het helaas een beetje steken, dat Parijse voorgevoel bij Emily Scholtens en Indian Rock.
Ja, en dat komt gedeeltelijk ook omdat we gewoon een aantal combinaties die op de longlist staan gewoon nog steeds niet gezien hebben in de ring. Dan weten we van een aantal mensen dat ze tot outdoor wachten. Maar ja, ik wou jou net vragen, wat vind jij?
Ja, nou, Parijs is best al snel, hè?
Ja.
En ik vind het een veeg teken. Als er hele mooie evenementen hier in Nederland zijn, Den Bosch, Amsterdam, dat je daar niet bent. Als je zegt dat je paard gezond is en dat je er zo fijn mee aan thuis aan mee aan het rijden en aan het trainen bent, dan vraag ik me af, waarom ben je niet hier?
Ja.
En dat is misschien een hele domme, onbeschofte, hufterige vraag, maar ik stel hem wel.
Ja.
Ik vind gewoon paarden moeten gezond zijn als ze op het hoogste niveau moeten acteren. Ik heb niet zo'n goed gevoel bij het managen richting een belangrijk moment, Olympische Spelen of wat dan ook, van dat ene paard dat daar dan nog even moet laten zien of zo. En als een soort van kastplantje. We praten over topsport, hè?
Ja, ze moeten naar buiten kunnen, ze moeten kunnen een wedstrijd kunnen lopen en daar ook weer goed van terugkomen.
Ja.
Ja, we gaan het zien. Hopelijk zien we ze snel.
Ja, ik vind dat we ze snel moeten zien, want anders dan heb ik er niet zo heel veel vertrouwen in.
Oké, waarvan akte. Dirk Willem, ik begreep dat er ook nog demonstranten waren in Brabant. Heb jij daar iets van meegekregen?
Toen we aankwamen lopen naar de ingang, daar stonden 3 demonstranten. Het was echt overzichtelijk. Hè? Het was niet zo dat we ons bedreigd hoefden te voelen, maar er stonden 3 demonstranten. Een wat oudere heer met lange haar en een lange grijze baard. En een wat oudere dame en een jonge dame. Ze hadden 3 borden bij zich, Nederlands en Engelstalig, waarop stond dat paardensport verboden moet worden en dat het wreed is wat we met paarden doen. Ik waardeer het feit dat mensen voor hun mening uitkomen. Dit zijn overtuigde mensen, hè, die dus daar uit overtuiging staan met een bepaald moreel besef. En dat weet ik op zich te waarderen. En ik weet het vooral te waarderen dat ze de ring niet inliepen.
Ja.
Maar vervolgens gebeurde er in de ring toch weer een paar dingen waarvan ik zeg, onze voorzitter van de sectoraat paarden, Gerda Verburg, zegt in de paardenkrant dat we zelfreinigend vermogen moeten hebben in de kettingbrief.
Mm-hmm.
Ja, weet je, woorden zijn mooi, daden die zijn veel en veel mooier.
Ja.
He, dus zeg het niet, maar doe het. We hebben een regel dat springjuryleden nu eindelijk mogen ingrijpen als er dingen gebeuren die niet heel erg verkwikkelijk zijn. Ik heb nog niet meegemaakt, maar ja, ik kijk slechts elk weekend naar springsport, dat van die regel gebruik gemaakt wordt. En
het is niet zo dat het niet nodig is geweest.
Nou ja, zondag stond er dus een echt, echt zwaar parcours, terecht,
ja.
Want de beste ruiters waren er. En 9 van de 10 combinaties gingen daar op een manier overheen dat je zegt, wat wonderschoon, wat geweldig. Hè?
Mm-hmm.
Maar er waren er ook 2 bij, waarvan ik dacht, jury, bellen. Hè, Kevin Stout die had een paard bij zich, die kwam helemaal over de teugel. Die liep met zijn neus daar weer ergens bij de schijnwerpers. En was totaal onstuurbaar. En hij had toen volgens mij al een fout gemaakt. Hij had al een weigering.
Hij had al een extra rondje gereden
enzovoort. Dus geen schijn van kans dat hij op welke manier dan ook in een uitslag zou kunnen voorkomen. Waarom ga je door met dat paard? En als jij doorgaat met dat paard en dus ook de fouten krijgt die je kunt verwachten, waarom klinkt die bel niet?
Ja.
Richard Vogel had een paard bij zich, die schopte de palen de tribune in. Hij had er op een gegeven moment 2 of 3 gehad en dat paard was aan de hol. Bellen, ik zou niet weten waarom je die jongen door moet laten galopperen. Dat brengt helemaal niks, dat is niet goed voor het paard. Hij leert niks, het is verschrikkelijk om naar te kijken. En die demonstranten buiten, die krijgen hun gelijk.
Ja, ik moet zeggen dat ik mij in beide gevallen ook verbaasd heb. Dingen gaan dan ook zo snel dat je denkt, springt hij nou door? Springt hij nou nog door? En dan is het al klaar. Maar nee, ik sluit me daar wel bij aan. Wat staat er verder nog in de paardenkrant deze week? Naast al het indoor Brabant geweld met dus onder meer Willem Greven, Emily Scholtens en Harry Smolders, een interview met springamazone Amanda Slachter. Die vertelt over haar Chaco Blue hengst Cornet Blue, waarmee ze onder meer in Herning was afgelopen weekend. En een verslag van de Deense hengstekeuring. En daar werd onder meer Sarai L, dat is een secret zone, die werd gekeurd en geprimeerd. En die is in eigendom van Peter van der Sande. En er waren ook 5 Nederlandse hengsten die definitief goedgekeurd werden voor het Deense stamboek. Dirk Willem, wat is het belang van het Deense stamboek, van een goedkeuring voor Nederlandse fokkers?
Ja, kijk, Denemarken is toch een stamboek, een fokgebied geworden dat wordt geassocieerd met hoogniveau dressuur en een hoogniveau dressuur fokkerij. Ze hebben in relatief korte tijd, en zo kan het echt in de fokkerij gaan, als je 3, 4 generaties topkwaliteit opstapelt, dan ga je heel hard vooruit. Ook als dat alleen maar met hengsten gebeurt. Want hun meristapel is van oorsprong helemaal niet zo bijzonder. Maar ze zijn met gewoon hele goede hengsten zijn ze heel snel vooruit gegaan. En ik volg dat al sinds Don Soufro als jonge hengst daar voor de eerste keer zijn opwachting maakte. En ik heb dat zien ontwikkelen in een razend tempo. En grote bewondering gehad voor het investeringsvermogen van de Deense hengstenhouders, maar ook het enthousiasme van Deense fokkers voor de dressuur. Die zijn echt helemaal lijp van een goed dressuurpaard. En dat is zo leuk om dat mee te maken. Ik vond het echt jammer dat de Deense hengstenkeuring samenviel met de Dutch Masters, waar ik gewoon moest werken. Want anders ben ik altijd op de Deense hengstenkeuring. Okay. En ik vond het heel leuk om te lezen dat Peter van der Sande, ja, ook in de gaten heeft dat je in Denemarken gewoon heel goed materiaal kunt kopen en dat er goede dingen gebeuren. En om te lezen dat hij gewoon de stoute schoen had aangetrokken en naar Denemarken was gereden, 800 kilometer.
Ja.
En dat is hoe je het doet, hè? Dat is hoe Nederland ook groot geworden is, door niet thuis te blijven zitten, maar erop uit te trekken en het beste materiaal uit de hele wereld naar Nederland te halen. En dat heeft Peter van der Sande nu ook weer gedaan met niet alleen die Secret Zone, die een premie kreeg, die Sarai L, maar ook McKee L, de zoon van Toto McLaren, maal Negro Florestan. Dus echt ook heel interessant gefokt. Overigens uit een Deense springstam, maar dat geeft allemaal niks. En Peter is gewoon iemand die steeds bezig is om te kijken, hoe kan het nog beter? Wat kan ik nog meer doen? Die echt over zijn bordrand heen kijkt. En ik vind het leuk dat hij daarmee nu succes heeft geboekt.
Ja, nou leuk om te horen. Wat staat er op de agenda? Nou, komend weekend gaan de springruiters naar Parijs voor een 5-sterren concours. Daar zijn onder meer weer Kim Emme en Willem Greven. Natuurlijk is er ook weer van alles los in Spanje en Italië. Daar zijn veel Nederlanders. En in Lier is een 2-sterren concours. Daar zullen we ook nog wel een boel landgenoten aantreffen. Qua dressuur is er niet zo heel veel te doen internationaal. En ook het keuringsgeweld is voorlopig weer even afgelopen. Dat was het voor deze week. Dirk Willem, ontzettend bedankt. Heel erg fijn dat je kon aanschuiven.
Met plezier gedaan.
Graag tot de volgende keer. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Je kunt alles wat we besproken hebben terugvinden op Horses Premium en in de paardenkrant van deze week. Om onze artikelen te lezen zul je soms een abonnement nodig hebben, want deze podcast is gratis, maar journalistiek is dat niet. Dit was de Week van Horses. Tot volgende week.
Dit was een podcast van horses.nl en de Paardenkrant.